Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 123 en daarvan het eerste vers. 123 vers 1, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 123. Heilig woord zal ons worden gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Het tiende hoofdstuk, de eerste 10 versen. Wij noemden Romeinen 10 te lezen vanaf het eerste vers tot en met het tiende vers. Vooraf doen we belijdenis met onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 27, waarna we zingen met het berijmde gebed des Heren vers 3.
Van de algemene christelijke kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal zijn tot een einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar ze is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans tezamen gevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid.
Dan gaan wij eerst over tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. En mag ik vragen, belijdeniscategezant, of jullie allen willen gaan staan. En dan lees ik eerst de belijdenisvragen van Fuchsius, zoals in de kerken van de reformatie al eeuwenlang gesteld zijn en gesteld zullen worden. Maar ik vast geloof, heb ik jullie gezegd, tot aan de wederkomst van de Middelaar. De eerste vraag: verklaart gij de leer onzer kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt te houden, voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomend met de Heilige Schrift? De tweede vraag: belooft gij door de genade Gods in de belijdenis der zaligmakende leer volstandig te zullen blijven en daarna te zullen leven en sterven? Als derde: belooft gij overeenkomstig deze leer trouw, eerlijk en onberispelijk steeds uw leven te zullen inrichten en uw belijdenis met goede werken te zullen versieren? En als vierde: belooft gij dat u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht zult onderwerpen, indien het gebeurde, het welk God verhoede, dat u in leer of leven kwam te misgaan? Geliefde oud-belijdeniscategezanten, nu belijdende leden, een paar woorden bij dit plechtige ogenblik. Als je een eed, een jawoord in de kerk, is een kerkelijke eed, is een eed voor Gods aangezicht, hebt afgelegd, een heel gewichtig moment. En ik ben verblijd en verwonderd dat jullie hier mogen zijn. Een heel seizoen mochten we samenkomen in twee groepen om de leer die naar de godzaligheid is te onderzoeken. Misschien heeft dat met mijn leeftijd te maken, maar het lijkt alsof elk seizoen korter wordt. Een zegen als ik onder jullie mocht merken en horen dat je verstandelijk mocht instemmen met de waarheid. En dat is een hele worsteling, dat weet ik. Want ten diepste buigen wij nooit onder God en onder zijn woord. Die oude waarheid die vandaag de dag door velen verminkt, verbasterd, verdraaid of zelfs bestreden en bespot wordt. En dan kan ik niet in jullie harten kijken. Er is er maar één die weet hoe je vanmorgen je ja-woord hebt uitgesproken. En ik hoop dat niemand van jullie schuldig zal staan aan het breken van de eed, aan een mijn-eed. Ik hoop dat jullie sierlijke leden van de gemeente zullen zijn. Maar mijn diepste verlangen, dat heb je wel geproefd uit de teksten die ik jullie meegaf. Dat waren allemaal woorden uit de schrift. Die spraken over het zoeken van de levende God. Het zoeken van hem die het zo waard is gezocht te worden. Het zoeken van die God die niet verborgen is. Maar wij zijn bij hem weggelopen. Daarom zijn wij die God kwijtgeraakt. Die God die zich wil laten vinden. Door zijn woord, waar hij zijn geest aan paart. Die God die in dat beschreven woord de Bijbel, het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus, de opgestane paaskoning, wil doen vinden als het hem behaagt. Kan niet buiten Jezus. En dat klemt ook vanmorgen. En daar gaan we straks in de preek over horen. Zonder zijn openbaring in de nacht van jullie ziel. Zonder dat werk van wedergeboorte. Die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking uit de doden, die levendmaking. Waarvan zo heerlijk in de Bijbel gesproken wordt. Zonder dat Godswerk. En dan wil die God zich openbaren aan mensen. Bijzonder aan jongeren. Jullie zijn in de beste tijd van je leven. Bijzonder aan jongeren. Die mij vroeg zoeken zullen me vinden. Zoek dan de Heere. Terwijl hij te vinden is. Gebruik de middelen die God gaf. Graaf in de Heilige Schrift. In de belijdenissen van de kerk. Laat merken dat het je ernst is. Kom naar Gods huis. Trouw zondags. En ik was zo blij dat velen van jullie het ook als een goede gewoonte al hebben om bij de Bijbellezingen te zijn. Of je aan te sluiten bij de Bijbelstudievereniging. Bezig te zijn met dat onfeilbare godsgetuigenis wat eeuwig zeker is. En ik hoop zo van harte dat straks in die grote dag der dagen. Dat is heel persoonlijk, hè. Maar toen ik vanmorgen hier naartoe liep. Toen ineens raakte me dat. Heere, zal ik ze nou straks ontmoeten. Voor de troon. En voor het lam. Zal ik ze ontmoeten. 39 namen. 39 jonge mensen die ik een beetje leerde kennen. Waarvan er ook een stel is wat in de komende week opnieuw de knieën buigt. Bij hun trouwdag. En ook anderen voor wie later dat moment volgt. Zal ik ze nou straks ontmoeten voor de troon, daar bij dat lam, bij die paaskoning? Of is het een jawoord, waar misschien wel wat vromigheid omheen zit, maar wat nooit zal brengen tot voor het lam en voor de troon, en waar ik jullie niet brengen kan, waar de broeders catecheten dat niet konden, en waar je ouders dat niet konden en grootouders. Daar kan God je nou brengen, door het werk van zijn geest. En toen was het vanmorgen toch dat het ging zingen. Een van onze pleegzoons wandelde mee en die zei, papa, ben je aan het zingen? Het ging toch zingen in mijn hart. Ik heb toch een ogenblik geloofd. Heren, hoe het gaat weet ik niet. Hoe het moet weet ik ook niet. Wat er van worden zal weet ik ook niet. Maar uw kerk heeft een vaste grond. Het ligt toch vast. En er zal straks een volk zijn. Dat zal eeuwig gaan zingen. Van Gods goede tieren heen. En het zal eeuwig gewagen. Van opzoekende liefde. Bekerende genade. En de openbaring. Van die paasvorst aan je ziel. En lieve jongeren. Dat wensen we jullie allemaal. Zo van harte toe. Aanwezige ouders. Grootouders, ik besef dat er ook lege plaatsen zijn. Ouders die al in de eeuwigheid zijn. Gebroken gezinnen, ouders op afstand. Maar ouders, voor zover u dat beleven mag, het is een vreugdevol moment. Als je je kind, een grootouders, een klein kind die ziet staan. En van enkele ouders zelfs twee kinderen. Het is een zegen, een voorrecht. De Heere die geven, dat u juist ook in een dienst als deze een schrever mag zijn aan de troon van Gods genade, opdat ze in waarheid aan die zaligmaker verbonden mogen zijn. Het is een zegen als het verlangen van de opvoeding was om kinderen op te voeden tot eer van de Heere. En een groot te brengen bij zijn dienst. En dan is het een zegen. En ik hoop dat u dat zo mag ervaren. Maar dat u het zou beseffen. Er is meer nodig. Dat hartvernieuwende werk van Gods genade. genadekrachten. In een tijd waarin Satan zoveel aanslagen pleegt. En waarin er zoveel gaande is, alles lijkt te schuiven. Vanmorgen, ik hef tot u. Zo doen ouders, grootouders, die in de hemel zit. Mijn ogen op. En bid. De Heere die geven ook geliefde ambtsbroeders. Ook een van de broeders uit Scherpenzeel in ons midden. Bijzonder als u ook catecheet mag zijn, verwondering en blijdschap. De Heere bouwt zijn kerk. Dwars door alles heen. Te midden van de oorlog in deze wereld, de verwarring in Gods kerk. Te midden van de wereldgelijkvormigheid in Gods kerk. Te midden van de zorgen die toenemen. In de gemeente, ook in onze gemeentekring. God bouwt zijn kerk. En we hebben het als broeders voordat we hier binnen gingen gebeden. En het raakte me. Omdat die grote paaskoning in de stilte van de eeuwigheid zijn ja-woord gegeven heeft aan de Vader. Ik zal. En daarom zal het waar zijn. Zij zullen. Er zullen er worden toegebracht tot de gemeente die eeuwig zalig wordt. En broeders, dan geven de Heere verwondering. Dubbele verwondering als er ook een kind hier mag staan. Kinderen, verwondering als het zo mag zijn. Opdat zijn huis vol zou worden. Om die levensvorst die zijn verdiensten schat, zijn arbeidsloon zal hebben. Om het eeuwig welbehagen door het werk van Gods geest. Gemeente, 39 belijdende leden erbij. Zult u voor ze bidden? Want de duivel zal erop afkomen, daar moet u maar op rekenen. En die zal proberen ze van de leer die naar de godzaligheid is af te trekken. We verliezen leden. Ja, de gemeente groeit, zegt u, dat is waar, dat is een zegen. Maar o, dat het waar mag zijn, dat ze geschreven zouden zijn op die rol der volken, waarop die eeuwige God de namen van de zijne schrijft, hen tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sion's kinderen dragen. We gaan onze nieuwe belijdende leden voor zover mogelijk staande toezingen, met Psalm 84... En daarvan het derde vers, Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat er verder volgt, 84, vers 3. En voor zover mogelijk staande. Thank you. Er zal nu worden gecollecteerd voor diaconie en kerk. En straks bij de uitgang is één collecte voor de schulddelging. Inmiddels gaan wij zingen met Psalm 17, de versen 2, 3 en 4. Psalm 17, vers 2. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. En vers 4, maak uw weldaan wonderbaar. 2, 3 en 4 van Psalm 17. Gemeente, oud-belijdenis-catechisanten, met Heere hulp bedienen we u kort Gods woord vanuit de Romeinenbrief. We hebben in de achterliggende seizoen, nadat we een oud-testamentisch bijbelboek samen hebben doorgenomen, een begin gemaakt met de Romeinenbrief. Dat was eigenlijk op verzoek van een van jullie. Niet een makkelijke brief. Wel een brief waarin nu alles staat, met name de kern. Het was ons verlangen om ook vanmorgen uit die Romeinenbrief te preken. Dicht bij het doen van belijdenis en bij Pasen. En daarom bepalen we jullie, uw gemeente, bij Romeinen 10 vers 9. Romeinen 10 vers 9, namelijk: indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. We zetten daaronder geloven en belijden. Geloven en belijden. Vier gedachten. Waartoe geloven? Vervolgens, wie geloven? Als derde, wat geloven? En als vierde, hoe geloven? Waartoe geloven? Vers 9d zegt, zo zult gij zalig worden. Het waartoe? Wie geloven? De Heer Jezus. Vers 9b, wat geloven? Dat God hem uit de doden opgewekt heeft. 9c, en hoe geloven? Indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven. Geloven en belijden, waartoe geloven? Wie geloven? Hoe, wat geloven? En hoe geloven? Gemeente, jaren geleden stond er in Moskou een lange rij voor het praalgraf van Lenin op het Rode Plein. En zoals u weet is dat een van de highlights van Moskou. Een Russische geestelijke die kwam langs die lange rij wachtenden en wat spottend sprak iemand tot die geestelijke Russisch-Orthodox. En u kent wellicht die grote kerk ook aan het Rode Plein. En iemand die zei spottend, vadertje, zoveel belangstelling hebben jullie christenen niet. En toen heel gevat zei die geestelijke, nee, maar wij hebben ook geen doden waarnaar wij gaan kijken. Onze Heere, dat is de jubel van Pasen, onze Heere Jezus is waarlijk opgestaan. En dat is de boodschap die de apostel Paulus met name in Romeinen 10 brengt. We hebben een levende Heere, het fundament van het christelijk geloof. Eigenlijk is de tekst, Romeinen 10 vers 9, de samenvatting van heel het christelijk geloof. En van het paasevangelie in één zin. Een oud belijdenis, catechisante. Belijdende leden, als je nou dit in waarheid mag zeggen, mag kennen, dan heb je niet veel, maar dan heb je alles. Gemeente, als dit nu de kern van uw leven is, met uw mond belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. En dan heel kort zomaar een paar dingen. We moeten wat kort zijn vanmorgen, maar waartoe geloven? Eenvoudig gezegd, jongeren, wat heb je nou aan het geloof? Het ware geschonken geloof wel te verstaan. De Bijbel is er heel stellig over. Paulus die schrijft, zo zult gij zalig worden. En zalig worden, dat is oneindig veel meer. Kinderen, jongeren in de kerk, dan geld, of dan geluk, dan genot, dan voorspoed in deze wereld. Zalig zijn, zalig worden. Dat is vrede in je hart te kennen. Vrede met God. Vrede met de naaste. Vrede met alles wat de Heere toeschikt in dit ongewisse leven. Dat is een wetenschap die blijft in het hart van al degenen die iets mogen kennen van die zaligheid. Door het geloof, vandaar toe geloven ze. Dat is vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Ook als je ziek wordt. Als je aftakelt. Ouderen, als je sterven moet. Als je dit geloof bezit, dan bezit je alles. De catechismus zegt, dat is mijn enige troost. Dat ik in leven en sterven, de kern van het ware geloof, niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, die me bij de verworven verlossing beschut en bewaart, die me brengt tot voor de troon, daar waar het lam is. En dat is de verwachting van de apostel Paulus in leven en sterven geweest. Wat heeft een christen aan het geloof? Ja, dat richt zich op Christus en dan heeft hij alles. En dat zegt diezelfde Bijbel. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Zonder geloof ben je rampzalig. dan kun je niet leven en je kunt niet sterven. Zijn er van die mensen die diep ongelukkig zijn omdat ze het missen? Want dan kun je niet sterven. Dat is erg. Maar je kunt ook niet leven als je ongelukkig wordt. Als God je in je gemis zet, is dat gebeurd in uw leven, gemeente. Dan kun je niet meer verder leven en je weet niet hoe het moet. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen en sterven is God ontmoeten. Zonder geloof, oh dat is ook de ernst die klinken moet vanmorgen, zul je voor eeuwig wegzinken in die poel die brandt van vuur en zilver. Gemeente, hebt u nou geloof? Belijdende leden, oud-belijdeniscategezanten, hebt u nou geloof? Geloof is de bril. Zo is het wel eens gezegd, hè, waardoor gezien mag worden op Jezus. En dan hebben we gesproken op de belijdeniscategorisatie over allerlei vormen van geloof. Ja, ze zijn eigenlijk niet de moeite waard om geloof te noemen, maar tijdelijk geloof en wonderlijk geloof. Geloof wat het niet is. Er is ten diepste maar één vorm van geloof en dat is het waar zaligmakende geloof. En al het andere is ongeloof of schijngeloof. Nou is het juist dat geloof wat je niet kunt verdienen, wat je niet kunt maken, of wat je niet kunt kweken. En dat is nou ook de worsteling van een mens die erachter komt. Ik heb het geloof nodig, de bril om Jezus te zien. En hoe kom ik nou aan dat geloof? Als de Heere je doodongelukkig maakt, en dat doet hij, als die werkt in het leven van een zondaar, dan kun je wel eens over de aarde gaan. Kent u dat? Kennen jullie dat? En dan kun je wel eens kijken naar de sterren. Als het 's avonds, 's nachts helder is. Dan is zo'n ster onbereikbaar. Hè? En zo onbereikbaar is nou het geloof. Ik kan er niet bij. Het is veel te hoog. Het is iets wat van God is. Ik kan het niet mezelf geven. Ja, je kan wel doen alsof, maar dat is tijdelijk geloof of wonderlijk geloof. Maar dat raak je weer kwijt. Maar dat ware geloof. Jullie hebben het geleerd vanuit het kort begrip. De catechisme zegt het. Van waar is dan het geloof? En dan staat er van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest die het in de harten van zondaren werkt. Kom. Dat wil de Heere nou middelijk doen. En ik hoop zo van harte, jongeren en gemeente voor u allen. Als u nou eerlijk moet zeggen, die Heilige Geest heeft dat niet geplant in mijn hart. Dat doet hij in de wedergeboorte. Ik laat dat nu allemaal maar rusten. Zullen we zoeken. Al die teksten, belijdeniscategezanten, oud-belijdeniscategezanten, gingen over zoeken. De Heere maakt een mens zoekend als hij laat zien wat hij kwijt is in zijn rampzalige doodsbestaan. Hij zet een mens in die ellende staat. En dan word je niet werkeloos. Dan word je zoekend. Zoekend naar de dingen die boven zijn. Zoekend naar dat ware geloof wat alleen maar verenigt met God. En dat wil de Heere nou middelijk werken. Onder de adem van zijn geest, door zijn woord, hier. Bijzonder onder de prediking, opdat zondaren begiftigd zouden worden. Het is geen keuze, nou natuurlijk is het ook een keuze. Maar dat is te kort. Dan blijf je steken in dat wonderlijk, tijdelijk, historisch en noem allemaal maar op. Al dat soort van schijngeloof. Maar die gave van God, het geloof nu, is een gave van God, zegt de apostel. En dat schenken de Heere. Opdat het geloof zou verenigen met de zaligheid. Zo zegt de apostel het. Zo zult gij zalig worden. En dat is een klein zijspoor, heel kort. Maar als de Heere nou dat geloof geeft, dan ben ik toch zalig. Dat is zeker waar. Dan mag ik iets proeven van de zaligheid. Dat eerste geloof geplant in het hart, wat uitgaat naar de middelaar in de wedergeboorte. Gemeente, dat doet zo gelukkig zijn. En daar roep ik ze alle tot getuigen die weten dat dat gebeurd is. Toen in mijn ziels ellende uw aangezicht me kende, dan ben je boven het stof. Dan is er een ogenblik in je ziel, in die nood en dood waarin je verkeert, in dat schreeuwende, zoekende leven naar God, dat er zoveel blijdschap is, overstelpend. Het zicht op die middelaar, dat zo'n mens denkt dat hij nou alles heeft. Dat hij nou alles heeft. En dan ligt er een weg achter. Want ik ben nog op aarde. Ik ben een vreemdeling. Je bent een pelgrim, je komt de duivel tegen. Schot in je hart, daar kom je de duivel tegen. De wereld kom je tegen, ja, buiten je zeker, maar ook in je. Je komt dat boze bestaan tegen. Dan krijg je levenslang strijd. Levenslang strijd. Maar toch met een heimwee. Zalig te zullen worden. Straks vol van Jezus. Hier bij tijden. Bij ogenblikken. De Heere die zorgt voor zijn kinderen, we hoorden het gisteren. Hij bezoekt ze, terwijl ze in de duisternis zit achter gesloten deuren. Op weg om een dode Jezus met hun liefdesblijken te zalven. En dan straks dat eeuwig zalig leven, waar de bruidsgemeente die bruidegom nooit meer verliezen zal uit oog en hart. Waar ze eeuwig met hem verenigd zullen zijn. Waartoe geloven? Nou, zegt de apostel, zo zult gij zalig worden. Tweede, wie geloven? Wie moeten we nou geloven? Nou ja, je moet niet geloven in een kerk, of in een dominee, of in de medische wetenschap, of in jezelf. Dat geloof maakt niet zalig. Het echte geloof. Het ware geloof, dat richt zich op Jezus. Het staat er zo. Indien ge met uw mond zult belijden de Heere Jezus. En met uw hart geloven dat God hem, God, Jezus uit de doden opgewekt heeft. Zo zult ge zalig worden. Het echte geloof krijgt de Bijbel lief van kaf tot kaf. Gods woord waarin gesproken wordt over alles wat je nou moet leren. Dat je een diepgevallen zondaar bent. Ellendig. Dat je geboren bent als een erover van God. En dat je hem nooit meer zoekt. En dat je er ook geen zin in hebt. Van kaf tot kaf. Je krijgt de schrift lief omdat de Bijbel wijst op die eeuwige God. Die naar zijn verkiezend welbehagen zondaar zalig wil maken. Je krijgt de Bijbel lief. Luther die zegt, omdat op elke bladzij ook die donkere delen van de schrift, die je niet over mag slaan, gesproken wordt over de middelaar, Jezus Christus. Je krijgt heel dat beschreven woord lief. Omdat het gaat over het vlees geworden woord. Omdat het gaat over Jezus, de zaligmaker. Wie gelooft nu een ware pelgrim? Dat geloof richt zich ten diepste op de middelaar. Jezus Christus. Waarom dan? Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Je kunt jezelf nergens brengen dan in de verlorenheid. Die sterrenhemel die is onmetelijk ver weg. Maar kinderen in de kerk, God woont boven die hemel. In de hemel der hemelen, we spreken wel over drie hemelen. De wolkenhemel, die je vandaag ziet. Daarboven de sterrenhemel, die je ziet als het helder is. En daarboven de hemel der hemelen, daar woont God. Je kunt bij de wolken niet komen, nou ja, met vliegtuig. Bij de sterren kun je niet komen, onmetelijk ver weg. Maar de hemel der hemelen, dat is onbereikbaar. En nou is er maar één weg terug. Wij zijn uit God gevallen. Uit het Vaderhart. En dan is er maar één weg terug. Jezus zegt, ik ben de weg. En alleen in en door hem wordt nu een verloren zondaar teruggebracht in de gemeenschap met God. En daarom zegt de apostel Paulus het zo heel eenvoudig. De Heere Jezus. Natuurlijk gaat het over God drie-enig. Maar hij is de weg waarop het geloof zich met name richt. En in en door hem komt er kennis van God de Vader. En het werk van de geest en de persoon van de geest in de oefeningen van het leven des geloofs. Wie geloven? Dat is Jezus Christus. Dat kan ik allemaal niet uitwerken vanmorgen. Maar belijdenis kattegezanten. Hij, die eeuwige middelaar, die is nou uit de hemel afgedaald. Anders zou hij niet zalig kunnen worden. Hij heeft zijn voeten op deze aarde gezet. Ik kan het niet bevatten, gemeente. Een wereld verloren in zonde en schuld. Die niets van hem hebben moet. Wij ook niet, echt niet. Als je dat nog denkt, ben je niet ontdekt aan jezelf. We moeten niks van hem hebben. Ze hebben hem gehaat. Ze hebben hem bespot, geslagen. Aan het kruis gehecht op Golgotha. Zijn bloed geëist. En hij is opgestaan uit de dood. En de Vader heeft daarmee verklaard dat hij genoegen heeft in het werk van Jezus Christus. Opdat nou zondaren in en door hem die weg zouden gaan. Terug naar de Vader. Door de bearbeiding van Gods geest. Tot het Vaderhuis. Tot het Vaderhart. Om in de gemeenschap met hem te zijn. Hier in beginsel. Door het geloof. Straks voor de troon en voor het lam. Door aanschouwen. Dan is er geen geloof meer nodig. Want het geloof is een vast bewijs van wat we niet zien. Maar dan door aanschouwen, verenigd met God, is het uw toekomst. Is het jouw toekomst. Dan moet je dat ware geloof bezitten. Dat geloof als een gave van God. Gewerkt door de Heilige Geest. Wat zich richt op Jezus. Wie geloven? Als derde wat geloven? Wat is nou de kern van dat geloof? En dan schrijft apostel Paulus dat God hem uit de doden opgewekt heeft. De Bijbel leert ons dat Jezus het lam van God is. Dat hij kwam naar deze aarde om de straf voor al de zijnen te dragen. Om de zaligheid voor zijn kerk te verwerven. Wij hebben de doodstraf verdiend. We spreken wel van de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. En het geheim waar Romeinen 10 van spreekt. Jezus is de dood. De kruisdood ingegaan. God heeft afgerekend, die rechtvaardige God. Hij heeft recht gedaan, recht gesproken. En dat heeft hij gedaan. Door met zijn lieve zoon af te rekenen, die voor al de zijnen de dood is ingegaan. Ja, hij heeft de dood gedood. Hij heeft het leven verworven voor de zijnen. En God heeft hem uit de doden opgewekt. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Aan de rechterhand van de Vader. De kerk ten goede. Dan kom ik nog een keer bij die kernvraag. Dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Ja, dat is niet het verstandelijk geloof. Maar dat is het doorleefde, het beleefde geloof. Dat is wat de Heere nou gaat oefenen in het hart en leven van een zondaar. Dat is waar we gisteren van hoorden. Ze konden het niet geloven, hè. Die drie vrouwen op weg naar het graf. En Maria Magdalena ook niet. En die Emmausgangers ook niet. En die discipelen ook niet. Niemand kon het geloven. En dan komt hij, het voorwerp van het geloof. Jezus Christus. En dan zegt hij het. Vrede zij u lieden. Wees gegroet. Ik ben het, uw Heere en uw Heiland. Hij wil zichzelf openbaren. Zul je ernaar verlangen? Zul je geen rust hebben, gemeente? Oud belijdenis, kattengezanten, voordat je het weten mag. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is ook van mij gezien, want hij openbaart zich nog altijd. Hoe donker de tijd ook is. En dat zal hij doen. Totdat hij geopenbaard wordt op de wolken van de hemel. Wat geloven. En dan staat er eigenlijk het opstandingsfeit. Waarom staat er nou niet Goede Vrijdag? Waarom staat er nou niet Pinksteren? Nou, de kanttekening zegt het ook. Dit is de kern. Dit is de kern. Een waar christen leeft bij de opgestane Heer. En daar ligt nou al het andere in besloten. Wat geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. En kinderen des Heren, als dat toch een beetje leven mag. Dat God hem uit de doden opgewekt heeft. En daarachter ligt dat diepe geheim. Dat hij een welbehagen heeft in zijn zoon. Dat hij een genoegen heeft genomen in dat offer. Dat heel de zondelast betaald is. Met de prijs van dat dierbare bloed. Dat de Vader als het ware zegt, mijn lieve kind. Nu is alles voldaan. Niet alleen voor u. En dat is het ook. Het wordt hemelvaart straks, dat kan niet missen. Dat is verbonden met Pasen. Maar ook opdat al die verloren, maar verkoren zondaren, opdat ze straks gewassen en gereinigd in dat dierbare bloed, zullen verschijnen voor de troon, voor het lam. Verlang je er wel eens naar, kinderen des Heren? We zijn zo aards, hè. We zijn zo aards. We worden zo aangevochten door de wereld en door de zonde en door de duivel. En die vijfde kolonne van binnen is het meest gevaarlijk. Maar kom, er zijn toch wel eens ogenblikken. Dat je ook met Pasen gaat verlangen. Als hij opstaat, gerechtvaardigd door de Vader. Dat de bruidskerk. En wat een wonder als dat door het geloof in de gangen en oefeningen van het leven der genade gekend mag worden. In hem ben ik rein. In hem ben ik gerechtvaardigd. In hem ben ik geheiligd. In en door hem zal ik straks gezaligd worden. Wat geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En dan als laatste hoe geloven. En dan lezen we nog een keer vers 9 namelijk. De kern van de prediking, zegt de apostel Paulus. Wat al de apostelen als getuigen en boodschappers van Christus in zijn naam prediken, zegt kanttekening 20. Namelijk, indien ge met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult ge zalig worden. Jezus als opgestane levensvorst, belijden met de mond en met het hart geloven dat hij de levende is. Met de mond belijden en met het hart geloven. Jongens en meisjes, dat zijn twee zaken als de twee wielen van een fiets. Hoor je het? Dat hoort bij elkaar. Als het goed is, als het goed is. Met één wiel is het niet makkelijk fietsen. Je hebt ze alle twee nodig in gewone omstandigheden. Mooie praatjes zijn tekort. Zonder het werk van de Heilige Geest in je hart is het ook niks. En dan een paar woorden bij deze uitdrukking. Jezus met uw mond belijden. Betekent niet dat je amen zegt op deze tekst en dat dan goed is of zo. Nee. Die apostel die schrijft aan de Korintiërs. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn. Dan door de Heilige Geest. U moet altijd schrift met schrift vergelijken. Tot allemaal bij elkaar, gemeente. Alleen door het werk van de Heilige Geest in mijn hart. Ga ik Jezus belijden. En als je dan in Rome christen werd. In die tijd. Terwijl de arena's gevuld werden. Met belijdende christenen, ja dan spande het erom. Maar misschien, we hoeven niet de sombere gemeente, zal het niet zo lang meer duren of het gaat ook spannen in onze samenleving. Dan ben ik bang dat er mensen af zullen vallen. Er vallen altijd mensen af. Wel de mensen die er eed breken, God zal oordelen. Maar zult u blijven staan als het u alles gaat kosten? Uw leven gaat kosten als het erop aankomt. Je valt af. Als niet die Heilige Geest in het hart gewerkt heeft. En als die Heilige Geest gaat werken in mijn hart, ja, dan gaat er iets gebeuren, gemeente. Van nature is dat hart dood. En is die mond gesloten. Maar als Jezus door zijn geest gaat werken in het hart, op last van die eeuwige Vader, ja, dan gaat er wat gebeuren. Dan ga ik vragen om een middel. Om een middelaar. Dan is het zo'n wonder als ik leren mag. In die worsteling, hè, van zondag 1 tot en met 5, is er nog een middel? Is er nog een weg om met God verzoend te worden? Nou, er moet betaald worden. Kent u die worsteling? Er moet betaald worden, of door onszelf of door een ander. Maar dan in zondag 5 gaat het gloren. En in de zondagen daarna gaat de paaszon op. Wie is deze middelaar? Onze Heer Jezus Christus. Als Hij door de Heilige Geest geopenbaard wordt, dan kan het niet anders. Of ik ga Hem belijden. In Rome kostte je je leven. En ze gingen Hem belijden. Het kost je misschien een stukje van je carrière. Of misschien wel heel je carrière. Je gaat Hem belijden. Het kost je de spot van de wereld. En je gaat Hem belijden. Het kost je de ergernis. Ik vind het vreselijk om te zeggen. Maar ook in kerkelijk Nederland. En toch ga je Hem met de mond belijden. En je laat zien dat het waar is. Dat het ernst is. Belijden met de mond. En dat hangt samen met dat andere. Geloven met het hart. Dat is ook niet zomaar iets. Paulus die schrijft: het geloof nu is een gave Gods. Ik noemde het u al. Een godsgeschenk. Aan een allesmissend verloren zonde. Wij zullen nooit geloven, gemeente. We hebben zo'n boos en ongelovig hart. Maar als de Heer het gaat geven, dan ga ik geloven. Als dat dode hart, ja, geestelijk dood, hè. Als dat geestelijk dode hart vernieuwd wordt, levend gemaakt wordt, en dan ga ik Hem belijden. Dan gaat er iets gebeuren in mijn leven. Dan ga ik zien wie deze Heer Jezus Christus is. En dan mag ik Hem belijden met de mond. En ik mag geloven met het hart. Het is niet genoeg om dat voornemen te hebben. Oud-belijdenis catechisant, het is niet genoeg om met je verstand amen te zeggen. Het is niet genoeg om te zeggen, dat is nou mijn verlangen. Het is niet genoeg om te zeggen, dat zoek ik. Al hebben jullie het wel gehoord in de verschillende teksten van zoeken. Als dat echt het zoeken is, is er vinden aan verbonden. Het hart dergenen die de Heere zoeken, verblijden zich. Daar ligt al blijdschap in het zoeken van de Heere. Maar het gaat natuurlijk om het vinden. Het gaat erom dat het hart, vernieuwd door Gods geest, dat de mond, die door Gods geest is aangeraakt, mond en hart, Jezus gaat belijden. Geen dode Jezus. Maar na Pasen, de Heere is waarlijk opgestaan dat God Hem opgewekt heeft. Het werk van de drie enige God. We moeten eindigen. Weten wij nou van dat werk van Gods geest in ons leven? Kun je daar nou iets van vertellen? Hoe dat nou gegaan is? Hoe de Heere nou uit die nood en dood op je neer heeft gezien. Hoe het nou Gode behaagde. Nog maar een woord van de apostel Paulus. Zijn Zoon in mij te openbaren in mijn hart. Opdat ik zijn naam zou gaan belijden. Smeek om dat geesteswerk. Smeek om dat geesteswerk. Zoek de Heere terwijl die te vinden is. Wie zoekt gij? Al de teksten die ik jullie genoemd heb, spraken over zoeken. Totdat je een vinder mag zijn. Totdat je het werk van die geest in je hart mag kennen. Die geest die verenigt met God. Door Jezus. Vanwege het werk van de Heilige Geest. Gemeente, waar ziet u nou naar uit? Geloven en belijden. Ja, misschien zegt u, het is zo dood van binnen, ik weet niet hoe het moet. Die geest van de middelaar is werkzaam, omdat Jezus leeft. Er is een levende koning van de kerk. En wat is het groot als je het een ogenblik geloven mag. En daarom zullen er worden toegevoegd tot die gemeente die eeuwig zalig zullen worden. Hij is de opstanding en het leven. Die in hem gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En dat zijn het grote woorden, zeker. Kinderen des Heren, met de mond belijden, met het hart geloven. Maar als Gods geest dat geloof schenkt, ja, dan is het onmogelijk om niet te geloven. En dan is het onmogelijk om niet te belijden. Zo hebben ze in Rome gestaan. Ook als ze de amfitheater ingedreven werden. En ook als de wilde beesten kwamen. En ook als ze moesten branden. Ontzaglijke zaak als fakkels in de tuinen van keizer Nero. En ze konden niet anders dan belijden. Jezus is Heere. De belijdenis met de mond. Vanuit dat hart dat vernieuwd was door Gods genadekracht. Een gemeente, dat schenken de Heere u allen. Dat schenken de Heere onze jonge mensen. Dat schenken de Heere onze kinderen. Opdat we met MacJane mogen zingen. Mijn Jezus, geleid mij. Door de aardse woestijn, gestorven en opgestaan. Om mijnentwil zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Wij zingen tot slot met Psalm 64 en daarvan het 10e vers. Psalm 64, vers 10 is onze slotzang. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.